Well, good afternoon as we continue in our study today.
Goedemiddag, als we nu verder gaan met onze studie.
We come now to the last book in the New Testament, the book of Revelation.
Komen het laatste boek van het Nieuwe Testament, het boek Openbaringen.
And I'm going to focus on just two chapters, chapter 2 and 3.
Ik zal spreken over twee hoofdstukken, hoofdstukken 2 en 3.
As we look at the letters to the churches, the seven churches of Asia.
Als we kijken naar de brieven die geschreven zijn aan de zeven gemeenten in Azië. Azië?
John received the information in this book while he was exiled on the island of Patmos.
Johannes ontving deze informatie die hij schrijft terwijl hij op het eiland Patmos was.
It was not uncommon in the first century for the emperor to exile prisoners, as John was.
Het was niet ongewoon voor de keizer om iemand die een gevangene was, om die te verbannen naar een eiland.
There is some evidence that there were salt mines at Patmos that prisoners had to work at and would work in till they died.
Er zijn bewijzen die spreken over, of die laten zien dat er zoutmijnen waren op Patmos, waar dan de gevangenen moesten werken totdat ze stierven.
We do not have any information that John himself did that, however.
We hebben echt geen informatie dat Johannes zelf dit ook moest doen.
This is the island of Patmos.
Dit is het eiland Patmos.
And from here John wrote the words that we will be looking at this afternoon.
En van hieruit schreef Johannes de woorden die we nu zullen gaan overdenken.
I might mention that all of this, where we're standing, and all of this is the island. This is just an inlet of the ocean water, but the island continues to come around like so.
Dus heel dat gebied is een eiland, en dit is slechts een ingang, maar voor en achter aan het water, dat is allemaal Patmos.
So, the letter from Patmos, written to the seven churches of Asia.
Dus de brief, of het eiland van Patmos, van waaruit de zeven brieven aan de gemeente werden geschreven in Azië.
We're talking, as we saw last time, about the, not the continent, but the Roman province of Asia.
En zoals we gezien hebben, wordt er niet gesproken over het continent Azië, maar over de provincie Azië.
By the way, there were more than seven churches.
En er waren trouwens ook meer dan zeven gemeenten.
But the letter of Revelation has letters addressed to seven specific congregations.
Maar de brieven die we terugvinden in het boek Openbaringen zijn gericht aan zeven gemeentes.
You will notice the order of the letters.
En je zult de volgorde van de brieven kunnen opmerken.
Beginning at Ephesus.
In Efeze begint het.
We go up to Smyrna.
Dan naar Smyrna.
Further north to Pergamum.
Dan noordwaarts naar Pergamum.
Then we turn east to Thyatira.
Oostwaarts naar Thyatira.
South to Sardis.
Zuidwaarts naar Sardis.
Then east again to Philadelphia.
Oostwaarts naar Philadelphia.
And southeast to Laodicea.
En dan zuidoostwaarts naar Laodicea.
So these are in order. We're moving in a clockwise fashion, you see.
Dus neem de volgorde aan de klok.
Almost, but not quite, making a complete circle.
Dus bijna een gehele cirkel die we maken.
And there were roads that connected all of these cities.
En er waren wegen die deze steden met elkaar verbonden.
And the first two cities were port cities. They had harbors.
De eerste twee waren havensteden. Zij hadden havens.
We begin with Ephesus.
We beginnen met Efeze.
Now we've already seen in the book of Acts the establishment of the church at Ephesus.
In Handelingen hebben we al gezien hoe de gemeente in Efeze is ontstaan.
And Paul labored there 3 years, as we saw.
En Paulus werkte daar 3 jaar, zoals we gezien hebben.
As we look at the first letter, there are some things I want to say that will really apply to all seven letters.
Als we de eerste brief bekijken, dan wil ik het hebben over wat dingen die van toepassing zijn op alle andere brieven.
John saw the glorified Christ in the midst of seven lampstands.
Johannes zag de verheerlijkte Christus in het midden van zeven kandelaren.
The Bible says that the seven lampstands are the seven churches.
En de Bijbel zegt dat die zeven kandelaren de zeven gemeentes zijn.
Do you see the imagery? The church is to hold forth light. It is to illuminate the community with truth.
En ziet u ook het beeld? De gemeente heeft het opzet om licht te geven. Het moet de omgeving waarin zij zich bevindt licht geven, waarheid geven.
But I think there's also significance in that John saw 7 lampstands.
Maar ik denk dat er ook belangrijkheid te vinden is in het feit dat Johannes 7 kandelaren zag.
In other words, he saw 7 of these.
Hij zag 7 van die.
Not one lampstand supporting 7 lamps, as is the case with a menorah or a candelabra.
Dus niet één kandelaar die 7 aparte takken heeft, zoals het geval is met de menorah, een Joodse kandelaar.
In other words, each congregation stands independently.
Met andere woorden, elke gemeente staat op zichzelf.
You don't have 7 congregations that are joined together by some central organization.
Je hebt niet 7 gemeenten die samengevoegd zijn door een of andere centrale organisatie.
So bear that in mind as we continue.
Hou dat in uw gedachten als we verder gaan.
Jesus is looking at each congregation as an individual church.
Jezus kijkt naar elke gemeente als een individuele gemeente.
And we're concerned with what Jesus thinks about the church.
En wij zijn bezorgd of wij willen weten wat Jezus denkt van de gemeente.
It would take me a long time to tell you the good things that have happened at the church where I preach.
Het zou een lange tijd duren als ik zou vertellen over al die goede dingen die gebeurd zijn in de gemeente waar ik predik.
We've been there nearly 22 years.
We zijn daar nu bijna 22 jaar.
And we've seen many good things happen.
En we hebben daar al veel goede dingen zien gebeuren.
And besides a very active work there, the church allows me and helps me to go to many other places, just like here, to preach the gospel.
En buiten het zeer actieve werk wat wij daar doen, helpt de gemeente mij ook om naar andere gebieden te gaan, om daar tot hulp te zijn, zoals hier.
We have lots of young people.
We hebben veel jonge mensen.
We have lots of good, strong families.
We hebben veel goede, sterke families.
We have lots of capable men that can preach and teach.
We hebben veel capabele mannen die kunnen prediken en leren.
We have lots of godly women.
We hebben veel goddelijke vrouwen.
But it doesn't matter if I say good things about the church where I am, if we do not have Jesus' approval, then what I say means nothing.
Maar het maakt niet uit hoeveel goede dingen ik ook wel zou kunnen opnoemen van de gemeente waar wij zijn. Als Jezus de gemeente niet goedkeurt, dan hebben we niks.
What I want is for Jesus to look at the congregation where I am and for him to be able to say, they are faithful, they have my approval.
Wat ik wil is dat Jezus naar de gemeente kan kijken en dat hij kan zeggen, deze gemeente is trouw, dat we zijn goedkeuring daarin hebben.
When we look at these 7 churches, some were faithful, but some were not, and some had things they needed to correct.
Wanneer we naar deze 7 gemeenten kijken, dan zien we dat sommige trouw waren, maar sommige ook ontrouw waren.
Each letter concludes with this statement.
En elke brief besluit met deze verklaring.
He who has ears to hear, let him hear what the Spirit says to the churches.
Hij die oren heeft om te horen, laat hem horen wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft.
It wasn't just for them, that means we are to continue to hear what the Spirit says to the churches.
Dat was niet alleen voor hen, dat betekent ook dat wij ook moeten luisteren naar hetgeen de Geest te zeggen heeft tot de gemeente.
Now, you're familiar with some of the scenes around Ephesus. I won't spend much time on the geography part here.
We zijn bekend met de dingen die we in Efeze gezien hebben, de plaatsen.
But now you look at that and say, yes, I recognize that. That's the theater. That's the harbor street. That's where the harbor was. You know these things.
Dus nu kunnen we dat ook herkennen en zeggen, dit is het theater, dat is de weg naar de haven, daar is de haven.
And you remember we talked about the pagan influence that was there.
Herinner u dat we gesproken hebben over de heidense invloed die daar was?
And the river, the Castor River, that was the inlet that flowed out to the Aegean Sea. They deified the river. They worshipped the god Castor, the river god.
Zij aanbaden. Can you say that again?
Yes. The river from Ephesus that gave access to the sea was the Castor River.
Okay.
And they made a god out of that. Here's the god Castor with the Castor River.
Dus die rivier die in de zee uitmondde was de Castor rivier, en zij hadden daar een god van gemaakt en die aanbaden zij.
I don't know if people say that this here in Belgium, but I sometimes hear people say, oh, if we just lived in the days of the New Testament, it would be much easier to be a Christian, but it's hard for me today.
Ik weet niet als de mensen hier in België dat zeggen, maar het wordt wel eens gezegd van, oh, als ik in Nieuwtestamentse tijden zou geleefd hebben, het zou zoveel gemakkelijker geweest zijn, want ik heb vandaag de dag toch zo moeilijk.
People who say that are ignorant of the scriptures.
Mensen die dat zeggen zijn onwetend over de schriften.
Because if we lived in the first century, it would be very difficult to be a Christian.
En als wij in de eerste eeuw zouden leven, dan zou het zeer moeilijk zijn om een christen te zijn.
The truth is, it's never been easy to be a Christian.
De waarheid is dat het nooit gemakkelijk is geweest om een christen te zijn.
It's not easy to crucify self and make that total commitment to the Lord.
Het is niet gemakkelijk om jezelf te kruisigen en om die volledige toewijding aan de Here te geven.
If you lived in Ephesus in the first century, here's where people worshipped the Roman emperors.
Als jij in de Efeze zou geleefd hebben in de eerste eeuw, dan is dit de plaats waar de Romeinse keizer werd aanbeden.
We mentioned the agora, the marketplace.
We hebben het gehad over de marktplaats.
And again, if you lived in Ephesus, people were coming from all over to worship Artemis, the goddess of the Ephesians.
En als je daar zou geleefd hebben in Efeze, dan zouden de mensen van heinde en ver zijn gekomen om de godin van Artemis te aanbidden.
So you have to make a choice to be different and to really have your priorities right.
Dus jij zou keuzes moeten gemaakt hebben om anders te zijn en om uw prioriteiten juist te hebben gesteld.
Because all your neighbors, the people you worked with, here's one of the goddesses they worshipped, and here you are being different from them.
Want al uw vrienden, uw buren, zij zouden deze god bijvoorbeeld aanbeden hebben en jij zou dat niet kunnen.
You have to learn Christians just don't fit in with the world.
Je zou moeten leren dat christenen niet in deze wereld passen.
So looking at the letter, let's just summarize this letter.
Dus als we naar de brief kijken, laten we deze brief even samenvatten.
A lot of things are going to be commended, but this is the church that left its first love.
Veel dingen zullen worden aanbevolen, maar dit is de gemeente die zijn eerste liefde was kwijtgeraakt.
And Jesus says, I know your works.
Jezus zegt, ik weet uw werken.
I know your labor.
En uw inspanningen.
I know your patience.
Ik weet uw volharding.
And you try those that say they are apostles and find them false. You won't tolerate false doctrine.
Dat jij hen op de proef hebt gesteld die zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En je hebt hen leugenaars bevonden.
And you've not grown weary for my name's sake.
En je bent niet moe geworden omwille van mijn naam.
All of these are good qualities.
En al deze dingen zijn goede eigenschappen.
All of these things are necessary.
En al deze dingen zijn noodzakelijk.
But it's not enough to do what's right.
Maar het is niet genoeg om te doen hetgeen goed is.
We have to do right for the right reasons.
We moeten rechtvaardig zijn om de juiste redenen.
And the fact is that they had left their first love.
En het feit is dat zij hun eerste liefde hadden achtergelaten.
Did that mean they left their love of God?
Betekende dat zij hun liefde voor God dan in de steek hadden gelaten?
Were they not showing as much love for brethren?
Betekende dat zij hun liefde voor de broeders niet meer lieten zien?
Were they lacking in their love for the world, that is, for lost souls?
Kwamen zij tekort in het uiten van hun liefde voor een verloren ziel?
I don't know, it just says you've left your first love.
Ik weet het niet, maar het staat wel dat zij hun eerste liefde hadden verzaakt.
And usually if there's a lack of love in any of these areas, you see it in the others as well.
En meestal is het zo dat wanneer je een gebrek aan liefde in één van deze gebieden ziet, dat je dan die andere ook ziet.
That is, if we don't love God as we should, we won't love our brethren as we should, and we won't care about saving lost souls as we should.
Dus als wij God niet lief hebben zoals het moet, dan hebben wij ook onze broeders niet lief zoals het moet. En dan hebben wij ook geen liefde voor de verloren ziel zoals het moet.
How serious is this?
Hoe ernstig is dit?
Jesus says, remember the first works. Remember and repent and do the first works.
Jezus zegt, gedenk dan van welke hoogte je bent gevallen en bekeer u en doe weer uw eerste werken.
He says, remember from where you have fallen.
Hij zegt, herinner je van waar jij gevallen bent.
Do you remember what it was like when you came out of the watery grave of baptism?
Herinnert jij je hoe het was toen jij het watergraf van de dood kwam?
Remember how happy you felt?
Herinnert u hoe blij je was?
How pure you felt?
Hoe zuiver je voelde?
How peaceful you felt?
Hoe vredig je voelde?
And how you wanted to tell others, and maybe others in your family, so that they too would obey as you had done.
En hoe jij wilde aan iedereen gaan vertellen dat zij ook dat zouden gehoorzamen wat jij gedaan had.
Those kinds of things are good.
Dat soort dingen zijn goede dingen.
God doesn't want that to diminish. He wants us to build on that and increase with those kinds of feelings.
God wil niet dat dat vermindert, maar hij wil juist dat we daarop gaan verder bouwen, dat het gaat toenemen.
At Ephesus, when they first turned to the Lord, they piled up all these books of sorcery and magical arts and just had a big bonfire. They burned it, though it was worth lots of money.
Toen de Efeziërs zich tot de Heer keerden, maakten zij een grote hoop van al de boeken over toverijen en magie en ze staken in de brand en het was, ik weet niet hoeveel geld waard.
They made a clean break with the past and they were very zealous for the Lord for truth.
Zij maakten een zuivere breuk met het verleden en begonnen een toegewijd leven aan de Heer.
Now something's missing.
En nu is er iets wat ontbreekt.
And they've got to capture it.
En zij moeten het terug heroveren.
Jesus says, if you don't, I'll move the candlestick.
En Jezus zei, als je het niet doet, dan zal ik je kandelaar wegnemen.
Now that doesn't mean I'll remove the church building.
En dat betekent niet, ik zal het kerkgebouw wegnemen.
I will destroy the building that the church meets in.
Dat betekent niet, ik zal het kerkgebouw vernietigen waarin de gemeente samenkomt.
The church is the people.
De gemeente is volk.
And Jesus is saying, I will no longer recognize you as my people. I'll move the candlestick.
Jezus zegt, ik zal u niet langer als mijn volk erkennen. Ik zal de kandelaar wegnemen.
So you see, someone could have come in and visited with the Ephesians.
Dus iemand zou daar binnen kunnen zijn gekomen en met de Efeziërs samen geweest zijn.
And here's what he would have seen.
En dit is wat hij zou gezien hebben.
Scriptural worship.
Aanbidding naar de schrift.
Sound doctrinal teaching.
Gezonde prediking.
Everything was done according to truth.
Alles werd gedaan naar gelang waarheid.
And you would leave that service and you would say, this is a wonderful congregation.
En je zou die samenkomst verlaten hebben en gedacht hebben, dit is een geweldige gemeente.
But Jesus knows our hearts.
Maar Jezus kent onze harten.
And he looked down from heaven and said, if you don't repent, I'll move the candlestick.
En hij keek vanuit de hemel en zei, als jij je niet bekeert, dan neem ik die kandelaar weg.
Next we go up north to Smyrna.
Dan gaan we noordwaarts naar Smyrna.
I'll go ahead and tell you that there are two congregations, two churches, that are only told good things.
Ik zal u zeggen dat er slechts twee gemeentes zijn waarover goede dingen worden geschreven.
One is Smyrna.
Eén is Smyrna.
The other is Philadelphia.
En de andere is Philadelphia.
By the way, there's one church about which only bad things are said and nothing good is said.
En er is ook één gemeente waar enkel slechte dingen over gezegd worden en niks goed.
You probably know that that is Laodicea.
En je zult waarschijnlijk weten dat dat Laodicea is.
Smyrna today is a modern city with millions of people.
Smyrna is vandaag de dag een moderne stad met miljoenen mensen.
But we can still see a few things of antiquity.
Maar we kunnen daar nog enkele oude gebouwen zien.
We have seen the goddess Athena worshipped in different places. She had a temple here in Smyrna.
Dus we hebben gezien dat de godin Athena op verschillende plaatsen werd aanbeden. En hier heeft zij ook in Smyrna een tempel.
And this is amazing. This, the beginning of this structure actually goes back to about the 6th century BC. It was there long before the church was there.
En dit gebouw staat er al van 600 voor Christus, 600 BC.
And again, that's the goddess Athena was among the gods and goddesses worshipped there.
En dit is de godin Athena die daar aanbeden werd, een van de vele godinnen.
Another thing that existed at Smyrna was the priest of the imperial cult.
Een van de dingen die daar ook was, is de priester van de van het keizerlijke cultus.
The imperial cult existed to promote the worship of the emperor.
Deze cultus bestond om de aanbidding van de keizer te bevorderen.
And there were priests such as this man here. You would go into the temple, and this one here, you would give him some money. He would give you incense to burn. This was a priest that would help people as they worshipped the emperor.
Dus er waren priesters zoals deze en je zou dan bij hem komen en hem geld geven en hij zou u dan reukwerk geven om te verbranden en alle handen.
In fact, we have this information that by the time of the end of the first century,
we hebben deze informatie dat tegen het einde van de eerste eeuw,
when Domitian was reigning as emperor,
toen Domitian regeerde als keizer,
and I believe he was the one in power when Revelation was written.
En ik geloof dat hij het gezag had toen Openbaringen werd geschreven.
But if we might skip down a little bit, in the days of Domitian,
in de dagen van Domitian,
Caesar worship became compulsory.
Werd de aanbidding van de keizer verplicht.
Once a year the Roman citizen must burn a pinch of incense on the altar to the godhead of Caesar, and having done so, he was given a certificate to guarantee that he had performed his religious duty.
Eens per jaar moest een Romeinse burger een reukwerk op het altaar brengen ter ere van de godheid van de keizer. En als hij dat gedaan had, werd hem een certificaat gegeven om te garanderen dat hij zijn godsdienstige plicht had vervuld.
Now you're a Christian in the first century at Smyrna.
Dus je bent een christen de eerste eeuw Smyrna.
This issue is forced upon you.
En dit wordt u opgelegd.
What are you going to do?
Wat gaat u doen?
You can say, well, I've got a wife, I've got children, I've got a family to feed, so I'll have to go along with this.
Je kunt zeggen, ja, ik heb een vrouw, ik heb kinderen, ik moet hen voeden, dus ik zal maar meedoen met dit allemaal.
Because if you refuse to do so, that might mean that no one would hire you to work. It would be very difficult for you to make a living.
En als jij dit zou weigeren om te doen, dan zou het zeer moeilijk worden voor u om aan werk te dragen, want niemand zou u willen aannemen.
This shows you the area of Smyrna.
Dit is het gebied van Smyrna.
I mentioned it had a harbor.
Ik had vermeld dat het een haven heeft.
Now, Ephesus was a bit inland and had the Castor River to lead out into the Aegean Sea.
Efeze lag wat meer inwaarts en had die rivier die op de zee uitkwam.
But Smyrna was right on the ocean.
Maar Smyrna lag direct aan de kust.
And the harbor was very deep.
En de haven was zeer diep.
So you have a situation that the area is still today in use as a very busy harbor.
Dus de situatie is ook vandaag de dag nog steeds zo dat dit als een haven wordt gebruikt.
So do you have trained eyes? Can you see anything of antiquity here?
Dus heb jij getrainde ogen? Zie je ergens iets van oudheid op deze foto?
Do you see the agora, the marketplace?
Ziet jij de agora, of anders gezegd de marktplaats?
Do you need me to help you?
Heb je het nodig dat ik je help?
Okay, there it is.
Daar is het.
Okay, I suppose I'll have to take you down so we can see a little closer.
Dus ik veronderstel dat we daar dichterbij wat moeten gaan kijken.
So we go down the mountain and here we are.
Dus als we de berg afdalen, is hier waar we zijn.
See that flag up there? That's where we were looking down a while ago.
Daar waar die vlag is, daar is die andere foto getrokken.
So this is the part of Smyrna that has been excavated.
En dit is het gedeelte van Smyrna dat opgegraven is.
You would have had a colonnade. This would have been covered up, a porch-like area in antiquity.
Dus dit zou een havengebied zijn in de oudheid.
And it had shops that had two levels. This is the lower level.
Het had winkels. Het had twee delen. En dit is het onderste gedeelte.
And we were just looking at the level above this.
En we keken eerst naar het bovenste gedeelte.
Some of the artifacts that have been found there. Here's an inscription that has the name of Trajan, the Roman emperor.
Dus er zijn wat voorwerpen teruggevonden en hier zien we dan ook de naam van Trajan, de Romeinse keizer.
Referring to himself as Autocrator.
Dus hij verwijst naar zichzelf als alleen heerser.
One who has dominion, self-rule is what that means.
Hij die de alleen heerschappij heeft.
Also another inscription found has the Greek word Neokoros, which means temple keeper.
Andere inscripties in het Grieks die zijn teruggevonden is Neokoros en dat betekent houder van de tempel.
In other words, which city will be honored as the city that will have a temple devoted to emperor worship?
Dus welke stad zou gekend en geëerd worden als zijnde die de dienst van de keizercultus heeft.
And that was considered a very special honor.
En dat werd gezien als een zeer speciale eer.
And this city that received this letter was awarded that honor. They were the Neochorus.
En de stad die deze titel kreeg, die werd geëerd als de Neochorus.
You'll notice that that was found in the Agora where we are looking.
En deze inscriptie is gevonden in de Agora waar wij aan kijken zijn.
Something else found there, the gods here, this is the river god, Poseidon, the god of the sea, and Demeter, the goddess of the harvest.
Dus deze beeldjes zijn daar ook gevonden, Poseidon, de god van de zee, en Demeter, de godin van de oogst.
Are you getting the picture? I mean, there's just, it's not like there's a little bit of idolatry. It was everywhere.
Het beeld is dan ook dat er niet slechts een klein beetje afgoderij was. Het was overal.
And this, by the way, a sacred fountain found in the Agora at Smyrna.
Dit is een heilige fontein gevonden in die Agora.
But getting to the letter, Jesus says, I know your poverty, but you are rich.
En als we dan kijken naar de brief aan Smyrna, dan zegt Jezus, ik ken uw armoede, maar gij zijt rijk.
Okay, number one, Ephesus is the church that left its first love.
Dus Efeze was de gemeente die haar eerste liefde was kwijtgeraakt.
And Smyrna is the poor church that is rich.
En Smyrna is de arme gemeente die rijk is.
Jesus says, I know your tribulation.
Jezus zegt, ik ken uw verdrukkingen.
And he says, I know your poverty.
En hij zegt, ik ken uw armoede.
And I know the blasphemy of those that say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan.
En hij zegt, ik ken de laster van hen die zeggen dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge van de Satan.
You see, much of the persecution of Christians, early on especially, came not from the Romans, but from the Jews.
Veel van de verdrukkingen, zeker vanaf het begin of in het begin, kwam niet van de Romeinen, maar van de Joden.
And by the way, one of the individuals who lived very soon after the days of the apostle is Polycarp, and he was put to death here at Smyrna for his faith.
Een van de mensen die leefde na de apostelen, Polycarp, die was hier in Smyrna gedood.
He was pressed to deny Christ and to swear his loyalty to the empire.
Hij werd verplicht om Christus te ontkennen en om glorie te geven aan de keizer.
He is said to have replied, 46 years have I been his servant, and he has done me no wrong. How then can I blaspheme my king who saved me?
En zijn antwoord daarop was dat 46 jaar ben ik zijn dienaar geweest en heeft hij mij geen slecht gedaan. Hoe kan ik dan mijn koning lasteren die mij gered heeft?
History records that upon saying this, it was the unbelieving Jews who were the first to light the fire that killed Polycarp.
En de geschiedenis zegt dat het de ongelovige Joden waren die het vuur hebben aangestoken.
So Jesus says, I know your poverty, but you are rich.
Jezus zegt, ik ken uw armoede, maar gij zit rijk.
What does that mean?
Wat betekent dat?
Well, they were poor physically. They were economically destitute.
Ze waren fysiek gezien arm. Ze waren economisch gezien hopeloos.
But spiritually rich.
Maar geestelijk waren zij rijk.
Their riches were in heaven.
Hun rijkdommen waren in de hemel.
They were building for eternity.
Ze waren aan bouwen aan de eeuwigheid.
And Jesus doesn't say it's going to get better. It will all go away.
En Jezus zegt niet dat het beter wordt, dat het allemaal zal weggaan.
There is no promise to remove the difficulties.
Er is geen belofte om de moeilijkheden weg te nemen.
And by the way, I need to tell you this. Smyrna was a very wealthy place.
Ik moet u dit zeggen, daarbij zeggen, dat Smyrna een zeer welvarende stad was.
There were lots of job opportunities, lots of commerce.
Er waren veel mogelijkheden om te werken, er was veel handel.
But the picture is, if you were faithful to the Lord, you would suffer discrimination. And many people would not hire you if you would not worship their false gods.
Maar het beeld is dat als jij christen was, dat jij gediscrimineerd zou worden. Veel mensen zouden u niet willen aannemen, de mensen die valse goden aanbaden.
Here's what Jesus says.
Dit is wat Jezus zegt.
Be faithful until death, and I will give you the crown of life.
Wees getrouw tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens.
Sometimes people ask me, does this mean to be faithful as long as you live?
Soms vragen de mensen mij, betekent het dat ik trouw moet zijn zolang als ik leef?
Or does this mean to be faithful even if it costs your life?
Of betekent het dat ik trouw moet blijven, zelfs al betekent dat ik daar moet sterven?
And the answer is yes.
En het antwoord is ja.
It means be faithful as long as you live, but it means be faithful even if it costs your life.
Het betekent blijf trouw zolang je leeft, maar het betekent ook blijf trouw, ook al betekent dat je moet sterven.
And he says you will not be hurt by the second death.
Er staat, jij zult niet schade toegebracht worden door de tweede dood.
That's the one we need to be concerned about.
En dat is waar wij bezorgd om moeten zijn.
And in all these things we are more than conquerors.
En in al die dingen zijn we meer dan overwinnaars.
The victory is through Jesus Christ.
Overwinning is door Jezus Christus.
It's a fearful thing to fall into the hands of the living God.
Het is een vreesachtig iets om in de handen van de levende God te vallen.
And somebody says, well, I'm not willing to pay that kind of price.
En iemand zegt, ja, ik ben niet bereid om die prijs te betalen.
And Jesus says, oh, you want to be spared? You want to save your life?
En Jezus zegt, wilt je misschien gespaard worden, je leven redden?
In that case, you'll lose everything.
In dat geval zult je alles verliezen.
But the one that loses his life for my sake will save it.
Maar zij die hun leven verliezen om mijnentwil, die zullen het vinden, die zullen het behouden.
Okay, next we go to Pergamum.
Dan gaan we naar Pergamum.
I'll tell you, there's a lot to see at Pergamum.
Er is veel om te zien in Pergamum.
It's kind of like Ephesus. There's just a lot of work that's been done, a lot of excavation there.
Het is gelijk Ephesus. Er zijn zeer veel opgravingen daar gedaan.
And Jesus will say, I know where you dwell, where Satan's throne is.
En Jezus zegt, ik weet waar jij woont, daar waar de troon van de Satan is.
What does that mean?
Wat betekent dat?
Well, let's look at the false religion that was there.
Laten we eens kijken naar de valse godsdienst die daar was.
There was the worship of serpents, the handling of reptiles.
Er was de aanbidding van slangen, het behandelen van reptielen.
This was in association with the worship of the god Asclepius, the god of healing.
En dit werd gedaan in de aanbidding van de god Asclepius. Dat was ook de god van de genezing.
Have you ever noticed that the pharmaceutical symbol, the medical symbol, is that of the serpent? Have you seen that?
Heb je al eens gezien dat bij de dokters het symbool een slang is?
It goes back to Asclepius. That was his symbol.
En dat gaat helemaal terug naar Asclepius, want dat was zijn symbool.
And there was at Pergamum a great center of healing, and where Asclepius was worshipped.
En in Pergamum was er een groot centrum van genezing.
And I'll show you that in a moment.
En ik zal je dat zelfs laten zien.
And we're a long way from Egypt, but the Egyptian god Serapis was worshipped here also.
We zijn heel ver verwijderd van Egypte, maar ook de god Serapis, een Egyptische god, werd hier aanbeden.
Zeus was worshipped here.
Zeus ook.
Athena. And Dionysus, the wine god.
Dionysus, de wijngod.
And this goes back, when we say Hellenistic period, this is the, it's not, that doesn't mean just Greek, but it means the period going into the Roman period.
Dus er wordt gesproken dat dit afkomstig is van de Hellenistische periode, dus de periode die het Romeinse tijdperk heeft ingeleid.
So those gods that were worshipped that were Grecian gods, what I'm saying is they continued to be worshipped in the Roman times in the first century.
Dus die goden die aanbeden werden gedurende het Griekse tijdperk, werden overgenomen in het Romeinse tijdperk.
Then in addition to all that, you have what does begin in this Roman period. The imperial cult that we mentioned at Smyrna is also established here at Pergamum.
En daarbij komt dan ook nog de aanbidding die ontstaan is tijdens het Romeinse Rijk, namelijk de keizerlijke aanbidding.
So, you just look at that, and you've got so much everywhere you turn, so much idolatry, so much error, so much false religion.
Dus wanneer jij al die dingen bekijkt, dan zie je dat er zoveel dwaling was, zoveel valse godsdienst was.
And Jesus told these Christians, I know where you live. You live where Satan's throne is.
And Jesus zegt dan ook, ik weet waar jij leeft, daar waar de troon van Satans is.
That means the devil had really established his influence in that location. The devil's everywhere. Jesus makes a special point about his presence in Pergamum.
En dat laat ook zien dat Jezus zegt dat de duivel zeer werkzaam was in Pergamum. De duivel is overal, maar hij was een bijzonder werkzaam in Pergamum.
So I'll take just a moment to show you some things associated with these gods here at Pergamum.
Dus ik zal u wat dingen laten zien die met deze goden in Pergamum betrekking hebben.
Now, where we are right here, we are at the Asclepion. That's at our back.
Hier zijn we bij het Asclepion, dat is het in onze rug.
Now, every ancient city of importance had the lower city and then the Acropolis, the upper city.
Dus elke stad van belang had een lagere stad en een hogere stad, een Acropolis.
Now, this is the Acropolis of Pergamum. This is the upper city.
Dit is het Acropolis van Pergamum, het hogere gedeelte.
I'll show you some things you can see from this far away.
Ik laat u wat dingen zien die je van hier kunt zien.
See the white buildings right up there?
Zie je dat witte gebouw daar?
That's where Roman emperor worship took place. That's the Temple of Trajan.
En dat is de plaats waar de keizer werd aanbeden. Dat is de Tempel van Trajan.
See these trees right here?
Zie je die bomen daar?
That's where the altar of Zeus was situated.
Dat is waar het altaar van Zeus zich bevond.
In other words, you could be way down here where we are, and you can see smoke ascending where his sacrifices were being offered and burned there at that altar. You could see that for miles away.
Dus je kunt hier staan en naar die berg kijken en zien dat er reukwerk naar boven komt bij deze tempels.
Right up here is the Temple of Athena, right there.
Daar is de Tempel van Athena.
So, a lot can be seen from here.
Dus we kunnen van hieruit veel zien.
Now we go to the Acropolis.
Nu gaan we naar het Acropolis.
And remember I've said every city of significance has a theater.
Herinner u dat ik gezegd heb dat elke stad van aanzien ook een theater had?
So if you're walking about the city, you're a Christian in Pergamum, you would look down, you would have seen this theater.
Dus als jij de stad aan het rondlopen was, jij zit een christen, dan zou jij dit theater hebben gezien.
I will tell you as a by the way point, this is the steepest theater in the world.
Ik zal u zeggen dat dit het steilste theater in de wereld is.
I will also tell you that I've walked down it from top to bottom twice and I've never fallen yet.
Ik zal u ook zeggen dat ik twee keer op en af ben gelopen van boven tot onder en dat ik niet gevallen ben.
This is the altar of Zeus.
Dit is het altaar van Zeus.
Now excavators remove the friezes and they are now set up in the museum in Berlin, Germany.
Friezes? What is that?
The reliefs, the engraving into the stone that depicts the battle with the giants and those kinds of things, all that artwork.
Dus de opgravers hebben bepaalde gedeelten van deze tempel weggenomen en die zijn nu in het museum in Berlijn te bezichtigen.
But you're actually looking here, you can see the steps that would have gone up to the altar, but it was a very magnificent structure.
Dit zijn de trappen die je daar kan zien die naar het altaar leiden. Het was een zeer mooie constructie.
So you're a Christian, you're walking about, you breathe, you have to breathe, and there they are, you're smelling smoke from the altar, they're worshiping Zeus right over there. You couldn't escape it, it was right there in your face.
Dus als jij een christen was en je wandelt daar rond en ja, je moet ademen, dus je ademt de lucht in en je rookt het reukwerk wat aan deze goden werd geofferd.
A closer view of Zeus and the altar there.
Er is een dichter beeld van Zeus en het altaar waar hij aan neerging.
So this whole big area here, this is where sacrifices were made to him.
Op dit hele stuk werden offers gebracht.
And up from that, this area is the temple to Athena.
En daar verder ligt de tempel van Athena.
And notice the very large court area.
En merk ook op het grote hofgedeelte.
And at our back is the library.
En in onze rug ligt het de bibliotheek.
And it was the largest library in the world, except for the one at Alexandria in Egypt.
Het was de grootste bibliotheek ter wereld, behalve die van Alexandria in Egypte.
Another interesting point here.
Nog een interessant punt.
There was competition between the libraries.
Er was een competitie tussen de twee bibliotheken.
Because Alexandria wanted to be the best.
Omdat Alexandria de beste wilde zijn.
But this one was really giving them competition.
Deze gaf hen echt wel competitie.
So what Egypt did is to say this: we will not allow any more papyrus, any more paper, to be shipped to Pergamum. They cannot have any more paper.
Dus wat Egypte deed is, zij zeiden: wij zullen niet meer toelaten dat papyrus naar Pergamum wordt verscheept.
So, if they can't use paper to make scrolls and books, then they can't grow their library.
Dus als ze geen papier meer hebben om hun boeken en boekrollen te beschrijven, dan kunnen ze ook niet meer toevoegen aan hun bibliotheek.
The king of Pergamum said, he gave orders, I want you to make me to invent a new writing material.
En de koning van Pergamum gaf de opdracht van, ik wil dat jij een nieuwe manier van schrijfmiddelen uitvindt.
And it was at this point that parchment was invented.
What parchment?
Parchment.
Het is op dit punt dat ook perkament wordt uitgevonden.
Parchment is not made from the papyri plant. Parchment is made from animal skins.
Dus perkament wordt niet van de papyrusplant gemaakt, maar van dierenhuiden.
Now I mention that because the best preserved manuscripts of the scripture are written on parchment.
En ik zeg dit omdat de best bewaarde gedeelten van de schriften op perkament zijn geschreven.
That lasted a lot longer than papyrus.
Dat had een langere levensduur dan papyrus.
So God is sovereign. He rules in the kingdoms of men.
Dus God is soeverein en hij regeert in de koninkrijken van mensen.
And it turned out that he used something like of this nature, something like this, to be the occasion of how the scriptures would be preserved.
En dit laat ook zien dat hij dit gebeuren gebruikte om zijn schrift te bewaren.
By the way, parchment is a derivative of the word Pergamum.
En perkament is dan ook een afleiding van het woord Pergamum.
The temple of Athena, a closer view here.
Tempel van Athena, een dichter beeld.
I told you a while ago that the Egyptian presence was felt with the god Serapis.
Dus ook de Egyptische god Serapis werd daar aanbeden.
And this is the red hall where Serapis was worshipped.
En dat is dan de hal waar die werd aanbeden.
Now I'll tell you what conversations went on in homes of Christians.
Ik zal u zeggen wat voor conversaties er voorkwamen in de huizen van de christenen.
Mother and daddy, I've been invited to go to a feast, a party they're having down at the Red Hall.
Mama, papa, ik ben uitgenodigd voor een feest dat in de Rode Hal plaatsvindt.
And all my friends are going, I'd really like to go.
En al mijn vrienden gaan er naartoe en ik wil er ook graag naartoe gaan.
So now you're a parent. You've got to make a choice here.
En nu zit jij een ouder en je moet een keuze maken.
You want your children to fit in. You don't want them to be laughed at.
Je wilt dat je kinderen zich inpassen. Je wilt niet dat ze uitgelachen worden.
So do you say, well, maybe just this one time?
Zult je dan misschien zeggen, wel deze ene keer?
Or do you use that as a teaching opportunity?
Of gebruik je dat als een moment dat jij iets kunt leren?
And say, no, now we can do other things, but that's not something we can do.
Dat je zegt van nee, we kunnen andere dingen doen, maar dit is niet iets wat je kunt doen.
But dad, everybody's going. Everybody's doing it. Why can't I go?
Maar vader, iedereen gaat. Iedereen doet het. Waarom kunnen wij het niet doen?
See, the very kind of things we have to struggle with today.
En ziet je, dat zijn ook dezelfde dingen waar wij mee te worstelen hebben vandaag de dag.
Because that's exactly what happened. That's what the pressure was, and they had to make those kind of choices.
En dat is wat zij meemaakten. Zij de druk die zij voelden en de keuzes die zij moesten maken.
I've used this word before. We were just at Smyrna and we saw the word Neocharis. I'm sorry.
Ik heb dit woord nogal gebruikt, Neocharis. We waren juist in Smyrna waar we dat woord gezien hebben.
And twice this city was designated as the temple keeper, Neocharis.
En twee maal heeft deze stad deze titel gekregen.
This, by the way, is where Roman emperor worship took place. This is the temple.
Dit is de plaats waar de Romeinse keizercultus werd of plaatsvond.
And down below, really on the right-hand side of the theater, this is the temple of Dionysus.
En daar beneden zien we dan ook de tempel van Dionysus.
Again, where the wine god was worshipped.
Waar de wijngod aanbeden werd.
This is the same as the Roman god Bacchus, by the way.
En dit is hetzelfde als de Romeinse god. What was it?
Bacchus.
Bacchus.
Mm-hmm. So, oh, and by the way. At the Asclepion, again, this is where Asclepius was worshipped.
Dit is waar de god Asclepius werd aanbeden.
And they had so many patients to come there, sick people from all over the world. They actually had their own theater. They had their own library in this part of Pergamum.
En ze hadden zoveel geduld om daar te komen dat ze een eigen theater hadden en ook een eigen bibliotheek in dat gedeelte van Pergamum.
This is the theater, and behind the colonnade over here was the library.
Dat is het theater en daar achter die zuilen was de bibliotheek.
And you can look, for example, at some remaining columns such as this. You see the symbol of Asclepius here at that location.
En hier ziet je het symbool van Asclepius.
And this is the god with his serpent symbol right here. This is Asclepion right there.
En dat is de god met zijn slang symbool.
So. Where the healing center was, patients were ushered through these tunnels.
Dus waar het centrum van genezing was, waar de patiënten door de tunnels geleid.
And the physicians would be at the top, saying incantations into those openings as the patients passed through underground.
En dokters zaten dan boven op deze gaten en zij zongen dan gezangen terwijl de patiënten door die gang heen gingen.
So people came from all over to be healed.
En de mensen kwamen van heen en ver om genezen te worden.
So I tried to give you a feel for where our brethren lived in the first century and what they were confronted with.
Ik probeerde dus een gevoel te geven hoe onze broeders en zusters leefden in de eerste eeuw en waar zij mee te maken hadden.
Ephesus left its first love.
Efeze had haar eerste liefde verzaakt.
Smyrna, the poor church that was rich.
Smyrna, de arme gemeente die rijk was.
Pergamum is the church that lived next door to Satan.
En Pergamum is de gemeente die langs Satan woonde.
Jesus can commend a lot of things.
En Jezus prees veel dingen.
He says, you've held fast my name.
Hij zei, je hebt mijn naam vastgehouden.
You did not deny the faith.
Je hebt het geloof niet verloochend.
Even in the days when Antipas suffered martyrdom.
Zelfs in de dagen dat Antipas werd gedood.
In other words, there was one Sunday that Antipas was there, and then there was the next one that he's not there. And those that didn't know heard the announcement, our brother has been killed for the faith.
Dus er was één zondag dat Antipas daar was, en de volgende zondag dat hij er niet meer was. En zij die niet wisten wat er aan de hand was, hoorden de mededeling, onze broeder Antipas is gedood omwille van het geloof.
So they were commended for those things.
En zij werden daarvoor geprezen.
But Jesus condemned them for some other things.
Maar Jezus veroordeelde hen voor enkele andere dingen.
He says, some are holding to the doctrine of Balaam.
Hij zei, sommigen van u houden vast aan de leer van Balaam.
Now,
Bileam.
The Old Testament tells us that Balaam gave counsel to trespass against the Lord in the incident of Peor.
Het Oude Testament leert ons dat Bileam de opdracht geeft om het bevel van de Heer te negeren.
That's when the Moabite and Midianite women enticed the men of Israel to come to the pagan feast and commit fornication with them.
We zien wanneer de Moabitische en de andere mannen, de
Moabite en Midianite.
En de Midianitische vrouwen de Israëlieten overhaalden door hun gezangen om bij hun te komen en om boerderij te plegen.
So some there at Pergamum are giving that kind of counsel that it's okay to go to these feasts of these gods and to commit fornication.
En sommigen in Pergamum gaven dan ook dezelfde raad dat het oké was om naar deze feesten te gaan en om hoererij te plegen.
And he says others are holding to the teaching of the Nicolaitans.
En hij zegt anderen houden vast aan de leringen van de Nicolaïten.
Now we don't know as much about them.
We weten daar niet zoveel van.
But that also seems to be some kind of doctrine of compromise, compromising the faith.
Het lijkt erop dat het ook een leer is van de leer te om af te doen aan de zuivere leer van Christus.
And see, when we believe wrong, we will behave wrongly.
En merk op dat wanneer wij verkeerd geloven, dat wij ook verkeerd zullen handelen.
If someone's teaching the doctrine of Balaam and people believe the doctrine of Balaam, it won't be long till we practice the doctrine. We do what we believe.
Als iemand de leer van Bileam leert en iemand anders gelooft die leer, dan zal het ook niet lang duren voordat we die leer gaan praktiseren.
So that had to be corrected.
En dat moest dus rechtgezet worden.
Jesus says, if you don't repent, I'll make war with the sword of my mouth.
Jezus zegt, als jij je niet bekeert, dan zal ik komen en oorlog voeren met het zwaard van mijn mond.
He may be making reference to the fact that Balaam himself was killed with a sword in the Old Testament record.
Het kan zijn dat Jezus verwijst naar Balaam die ook gedood werd met het zwaard.
May I impress this upon you?
Mag ik dit op u leggen?
The answer is not, you brethren at Pergamum, you may pack your bags and move some other place where it's easier to be a Christian.
Het antwoord is niet van, ja, broeders te Pergamum, neem uw biezen bij elkaar en ga naar een andere plaats waar het gemakkelijker is om een Christen te zijn.
I'm impressed that God wanted them to be faithful where they were, do right where they were under very adverse circumstances.
Ik ben onder de indruk dat God van hen verwachtte dat zij trouw waren waar zij waren en dat zij daar bleven in die moeilijke omstandigheden.
We can sometimes be tempted to say, well, if I could just live somewhere else or be in other circumstances, then I would be faithful to the Lord.
We kunnen soms verleid worden dat als ik in andere omstandigheden op een andere plaats zou wonen, dan zou ik trouw zijn aan de Heer.
What God wants is you right here in Genk or wherever you live.
Wat God wil is dat jij hier in Genk of waar jij ook mag leven.
And he wants Linda and me in Hansville, where we live.
En hij wil dat Linda en ik in Hansville, waar wij wonen,
to be faithful in our present set of circumstances.
Dat wij trouw zijn in de omstandigheden waarin wij verkeren.
Just like he did then.
Zoals hij daar ook van hen verwachtte.
And he says, I'll give you hidden manna.
Hij zegt, ik zal u verborgen manna geven.
You may miss out on feasting with these idols, but I've got a lot better feast for you than that. It'll be my manna.
Je zult misschien missen om dingen missen wanneer je niet met deze heidense feesten kunt meedoen, maar ik zal u mijn verborgen manna geven.
And he says, I'll give you a white stone where a new name is written.
Hij zegt, ik zal u een witte steen geven waar een nieuwe naam op geschreven staat.
And later it's pointed out that Jesus gives us his name in chapter 3 and verse 12.
En in hoofdstuk 3 vers 12 zien we dat Jezus ons zijn naam geeft.
And he may be referring to also our future state as 1 John 3 points out.
En hij kan ook wel verwijzen naar onze nieuwe staat die we hebben of gaan krijgen zoals 1 Johannes 3 vers 2 en 3 schrijft.
When there John says we know not what we shall be, but we shall be like him. For we shall see him as he is.
Waar Johannes zegt, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is.
Okay, now we move to Thyatira.
Nu gaan we verder naar Thyatira.
Thyatira, there's not as much to see there.
In Thyatira, daar is niet zoveel te bezien.
This is modern Akisar.
Dit is het moderne Akisar.
And there's really just an area, I'd say about a block of an area that has been excavated.
Er is slechts een klein gedeelte wat opgegraven is.
And so I'll show you what is there to see.
En dit is wat daar te zien is.
This excavation here at this point has dug down to Roman occupation.
Deze opgravingen heeft tot aan de Romeinse tijd gegraven, tot het niveau daarvan.
You look to the right and you see how that this is much higher up where the land is up here.
Dus je ziet aan de rechterkant hoeveel hoger dat gedeelte is.
But this street is down at Roman level.
En deze straat is op het Romeinse niveau.
And what they found is they've uncovered this or fragments, broken pieces of arches and columns and things like that that would have been here in ancient times, Roman times.
Wat ze gedaan is, ze hebben deze stukken blootgelegd van bogen en zuilen die daar in die tijd zouden zijn geweest.
So this is about all there is to see that's been excavated, because the rest of it has houses and businesses all over the ancient site.
En dit is dus alles wat daar te zien is, omdat de rest, dat zijn allemaal huizen en zaken die daar bovenop zijn gebouwd.
You remember that our sister Lydia, who obeyed the gospel in Acts 16, she was a seller of purple from Thyatira.
Dus herinner u dat onze zuster Lydia, Handelingen 16, dat zij een verkoopster was van purper uit Thyatira.
Now there are two sources of purple dye in ancient times.
Er zijn twee bronnen van purper in de oudheid.
One was from a tiny snail. A tiny snail.
Eén kom van een kleine zeeslang.
But Thyatira is far from the ocean.
Maar Thyatira ligt ver van de oceaan.
The other source of purple dye is the madder root, which you're looking at in this photo.
En een andere bron is wat we hier op de foto zien.
And as I look at this, I would not call this purple.
Als ik hier naar kijk, dan zou ik dit niet purper noemen.
But this reddish color is in fact the biblical purple that would be made from the madder root native to this area.
Maar het Bijbelse purper waarover wordt gesproken is deze kleur, en die komt dus van die wortel waarvan het gemaakt is.
This would be the kind of color that Thyatira, Lydia of Thyatira would have sold.
En dit is het soort kleur dat Lydia van Thyatira zou genaaid hebben of gereid hebben.
And carpets made with this. Again, this is the dye from the madder root that I'm showing you right there.
En die kleur op die tapijt is ook weer dezelfde kleur van die bepaalde wortel.
So I mentioned that. That's something we can associate with Acts 16 with Lydia.
En dat is iets wat we kunnen in verband brengen met Handelingen 16 en Lydia.
Now, when we come to Thyatira, we're going to remember Thyatira as the church that fellowshipped a woman named Jezebel.
Als we in Thyatira komen, dan herkennen we die gemeente als de gemeente die gemeenschap had met een vrouw genaamd Isabel.
But first, the things that Jesus says are good.
Maar eerst zijn de dingen die Jezus zegt goed.
Remember, Ephesus had left its first love.
Efeze had eerste liefde verlaten.
But was teaching true doctrine.
Maar zij leerde het juiste geloof.
Thyatira had love.
Thyatira had liefde.
But some are teaching false doctrine.
Maar sommigen leerden valse leer.
Why can't we have both love and true doctrine?
Waarom kunnen we niet zowel liefde als juiste leer?
We should not make it an either or, where it's one or the other.
We moeten het niet het een of het ander, maar we moeten het beide hebben.
Jesus says, I know your love, I know your service.
Jezus zegt, ik ken uw liefde en uw dienstbetoon.
Your faith is firm.
En uw geloof, uw volharding.
You've been patient.
Je bent geduldig.
And your last works are more than the first.
En uw laatste werken, die zijn meer dan de eerste.
And that's a good thing. Sometimes people start out and then they just kind of fade away. Thyatira, they had increased.
En dat is een goed iets, want soms beginnen de mensen sterk, maar ze verminderen na de tijd. En in Thyatira was het anders.
So Jesus says, all of these are good things. This is good.
Jezus zegt, al deze dingen zijn goede dingen.
But.
Maar.
There's a woman named Jezebel that calls herself a prophetess.
Daar is een vrouw, Isabel, en die noemt haarzelf een profetes.
And she's teaching Christians that they can eat these idolatrous feasts and they can engage in fornication.
En deze vrouw leert de christenen dat zij afgoden offers kunnen eten en dat zij zich kunnen hoereren.
And Jesus says, I gave her time to repent and she does not want to repent.
En Jezus zegt, ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar ze wil zich niet bekeren.
See, the problem with some people is not that they don't know better, they just don't want to repent.
Het probleem met sommige mensen is niet dat zij niet beter weten, maar ze willen zich niet bekeren.
And they were boasting that they had plumbed the deep things of Satan.
En zij waren er trots op dat zij
they knew the deep things of Satan.
Zij waren er trots op dat zij de diepe dingen van Satan kenden.
In other words, they had superior knowledge about these things because of their experience with this.
Dus zij hadden een diepere kennis over deze dingen omwille van hun ervaringen.
Now, let me back up just one second here. This woman, Jezebel.
Deze vrouw, Isabel.
She was wrong.
Zij was verkeerd.
But the letter was written to the church.
Maar de brief werd aan de gemeente geschreven.
And the church was wrong to put up with her.
En de gemeente was verkeerd om haar te verdragen.
Now she was wrong to teach what she was.
Zij was verkeerd om te leren wat zij leerde.
But the church is condemned because they had not dealt with her.
Maar de gemeente werd veroordeeld omdat zij niet met haar op de juiste wijze zijn omgegaan.
See, it would not be enough to say, well, I'm not doing that and I don't agree with her.
Dus het is niet voldoende om te zeggen, ja, ik doe er niet wat zij doet en ik ga niet akkoord met haar.
The church was held responsible to remove her from her midst, to remove all fellowship with her, as long as she continued like that.
De gemeente was verantwoordelijk om alle omgang met haar te verbreken, alle gemeenschap met haar te verbreken, omdat zij, zolang zij die verkeerde dingen bleef doen.
So, hold fast what you have.
Dus hou vast aan wat je hebt.
And the one who overcomes will sit with me and rule the nations with a rod of iron.
En wie overwint, die zal samen met mij over de naties regeren met een ijzeren staf.
So, may our ears be open to listen to what the Spirit is saying to the churches.
Dus mogen onze oren open zijn om te luisteren wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft.
Now we make our way down to Sardis.
Nu gaan we naar Sardis.
Sardis is an interesting place.
Sardis is een interessante plaats.
It is in this area that a gold mining operation was set up.
Het is in dit gebied dat een coal mine.
Gold.
Een goudmijn of goudontginning plaats had.
Do you have coins with you today?
Heb je vandaag muntstukken bij jezelf?
Do you know where coinage was invented?
Weet je waar de munt is uitgevonden?
Here at Sardis.
Here in Sardis.
See, up until this time, when people made purchases, they weighed out money. When Abraham bought the burial place, he weighed out the shekels to
dus,
Ephron the Hittite.
Tot het moment wogen de mensen het geld. Toen Abraham de begraafplaats van Abraham werd gekocht, werd er geld gewogen.
When it talks about the enormous value of the temple, gold and silver are given by weight.
Dus wanneer we praten over de enorme waarde van de tempel, wordt dat het gouden en zilver en het gewicht uitgedrukt.
But here at Sardis, coinage was invented.
Hier in Sardis werd het muntstuk uitgevonden.
At Sardis, there was a temple to the goddess Artemis.
In Sardis was er een tempel aan de god Artemis.
Now when I first learned this, I was a bit surprised. I thought she was at Ephesus.
En toen ik dit uitvond, of toen ik het hoorde, was ik wat verbaasd, want ik dacht dat zij in Efeze was.
But not only was she worshipped here, look, it goes back to the 5th century BC that she was worshipped there.
Dus niet alleen werd zij daar aanbeden, dat ging zelfs terug tot de 5e eeuw voor Christus.
And the ruins of the temple we're looking at were constructed soon after 300 BC.
En de ruïnes van de tempel waarnaar we zullen kijken, zijn begonnen in 300 voor Christus. Daar zijn ze toen aan beginnen te bouwen.
This is an artist's conception showing the magnificence of this area.
Dit is een artistieke indruk die de grootsheid van de omgeving laat zien.
We're going to be from this same angle looking ahead just in a moment.
En we zullen vanuit een andere hoek kijken.
There we are.
Yes.
These are the ruins of the temple complex.
Dat zijn de ruïnes van het tempelcomplex.
Right here, by the way, right here is the altar.
Daar is het altaar.
Some of the columns remaining.
Enkele zuilen.
We're at the lower city. This is the Acropolis back here.
We zijn in het lagere stadsgedeelte. Daar is het Acropolis.
As I walked about this area, I saw this stele that had this sign there that this honors Apheon, priestess of Artemis.
Toen ik daar rondwandelde, merkte ik het opschrift op van waarin Apheon werd geëerd, een priesteres van Artemis.
So somehow she was so significant that there is this stele there displayed to memorialize her.
Dus op een of andere wijze was zij zo bijzonder dat deze gedenksteen werd opgericht om haar te gedenken.
Do you see the point? Here you are a Christian at Sardis. What do you see? This is what you see.
Ziet ook weer hier het punt. Je zit een Christen in Sardis en dit is waar je mee te maken krijgt.
Kind of like Ephesus. Everybody's worshiping Artemis.
Gelijk in Efeze, iedereen aanbidt Artemis.
So, Jesus writes this church and he says, I know that you have a name, that you are alive, but you are dead.
Jezus schrijft aan deze gemeente, ik weet dat jij de naam hebt dat jij leeft, maar je bent dood.
So Sardis is the dead church with a name.
Dus Sardis is de dode gemeente met een naam.
But first we look at the good things.
Maar eerst kijken we naar de goede dingen.
A few have remained pure.
Sommige enkele zijn rein gebleven.
There's the doctrine of the remnant.
Er is de leer van het overblijfsel.
God always has a faithful remnant, a faithful few.
God heeft altijd enkelingen die trouw blijven.
And there was a faithful few there at Sardis.
En er waren een overblijfsel trouwen in Sardis.
And they're not told go somewhere else. They're told to establish the things that remain.
En ze zeggen niet ga naar een andere plaats. Nee, ze zeggen om daar te blijven.
In other words, to stabilize themselves and to proceed with doing God's will.
Dus met andere woorden, om zichzelf te stabiliseren en om verder te gaan met het doen van Gods wil.
But you have a name that you're alive, but you are dead.
Maar je hebt een naam dat jij leeft, maar je bent dood.
You see, like we said at Ephesus, we said you go there and it looks like everything's great. That would be true here too.
Zoals we in Efeze gezien hebben, als je daar zou gaan, dan zou het blijken dat alles groots en goed is. En dat zou ik hier ook hebben.
In other words, what people would say about the church is, that is a lively group. There's a lot of things happening there. They're really alive.
Wat de mensen zouden zeggen is, van ja, dat is een geweldige gemeente, daar bruist het.
But Jesus says they're dead.
Maar Jezus zegt, ze zijn dood.
See, there's a principle that the Lord does not see as man sees.
Er is een principe dat zegt dat God niet ziet zoals de mens ziet.
Man looks on the outer appearance, God looks on the heart.
De mens kijkt naar het uiterlijke, God kijkt naar het hart.
These people belong to Christ in name.
Deze mensen behoren Christus toe slechts in naam.
But not in heart.
Maar niet in hun hart.
Like those that Isaiah spoke of, that drew near with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me.
Zoals zij waar Jesaja over sprak, dat zij met de lippen God vereerde, maar met hun hart waar zij ver verwijderd van hem.
It's possible to have the form of godliness, but deny the power thereof.
Het is mogelijk om een voorkomen van goddelijkheid te hebben, maar om de kracht daarvan te verloochenen.
These people had the form, they had the name, but they were dead.
Deze mensen hadden het voorkomen, ze hadden de naam, maar ze waren dood.
So, what are they to do?
Dus wat moesten zij doen?
In reality, they're spiritually dead.
In realiteit, ze waren
dead in trespasses and sins.
Ze waren dood in de overtreding van hun zonde.
Dead while they live.
Dood terwijl ze leefden.
And so they're told to establish the things that remain.
Dus moesten zij versterken hetgeen overbleef.
Again, to stabilize themselves to do God's will.
Om hunzelf te stabiliseren, om Gods wil te doen.
And the promise of the one that overcomes, I'll not blot out his name from the book of life.
En de belofte wordt gegeven dat zij die overwinnen, hun naam zal niet uitgewist worden uit het boek des levens.
White garments.
Witte kleden.
Holy, festive.
Een heilige uitrusting, een heilige kledij.
And Jesus says, I will confess his name before my Father.
En Jezus zei, ik zal zijn naam beleiden voor mijn Vader.
Okay, now we move on to Philadelphia.
Nu gaan we naar Philadelphia.
Here's the area around Philadelphia, very fertile.
Dit is het zeer vruchtbare gebied rond Philadelphia.
Modern Alaska hier.
Moderne of het hedendaagse Alaska hier.
So, do you see anything of antiquity here?
Zit je hier iets van oudheid?
Right there. That's not where you're looking, is it? Okay, right there. I suppose, see, do you know where we're at? We're at the Acropolis.
Weet je waar we zijn? We zijn op de Acropolis.
You see the pattern? Every city has the lower city and the upper city. We're at the upper city.
Weet je het patroon? Elke stad heeft een lager gedeelte en een hoger gedeelte.
So we make our way on down.
Dus we gaan naar beneden.
Well, we zoomed in. Now we go down.
Nu gaan we naar beneden.
And see, we were right up there a while ago.
En daar waren wij.
And this is what remains of antiquity.
Dit is wat er overblijft van de oudheid.
Some very large columns.
Zeer grote zuilen.
And let me show you. By the way, everywhere in Turkey, you see this. You know what that is? That's the minaret.
Overal in Turkije zie je.
That's not where people go in to worship. It's too small for that. That's where the prayer call issues from. In case you're wondering, you may know that.
Dit zijn de minaretten en dat is niet de plaats waar aanbidden werd, maar dat is waar de gebeden worden uitgevoerd.
But I'll show you the little bit that has been excavated. I mean, it's real little. There's not much. But here it is.
Daar is niet veel te zien, maar dit is wat er is.
That's it. It's just very little. Now up at the top, at the Acropolis going back, there are a few fragments that have been placed up there, such as what I'm showing you right here.
Dus als je van het Acropolis naar onder komt, zijn er bepaalde stukken terug te vinden, zoals deze.
You know what this is?
Weet je wat dit zijn? Trees.
Every city has its theater. This is the theater.
Elke stad heeft zijn theater.
The difference is this one hasn't been excavated. So what happens is trees grow there.
Deze is niet opgegraven, dus bomen zijn daar beginnen te
groeien. But we're standing at the top of the theater looking down.
Dus we staan aan de bovenkant van het theater, kijken naar onder.
That's the stage area.
Dat is het podium.
Now we go to the behind the stage area and we look up and you can see the shape of the theater. See?
Dus we gaan op het podium staan en kijken we naar boven en dan zien we ook de vorm van het theater.
So if I had permission to take a shovel and start digging, you would dig down and you would see those seats just like we've seen exposed in other places.
Dus als ik de toestemming zou hebben en een schub zou mogen nemen en zou beginnen te graven, dan zouden we ook die zitplaatsen terugvinden.
Very ancient wall of Philadelphia.
Oude muur van Philadelphia.
And it's known in ancient times and modern times for vineyards. I've just seen miles and miles of vineyards.
En het is zowel in de oude tijden als nu bekend om zijn wijngaarden.
Guess what God was worshipped there?
Denk eens welke God daar aanbeden werd.
This would be none other than Dionysus or Bacchus, the wine god.
Dionysus, de wijngod.
I'm telling you, if you're a Christian in the first century, you couldn't get away from it. I mean, you're in the world, and this kind of idolatry was all around. It was pervasive.
Dus als geen christen was in de eerste eeuw, kreeg je onvermijdelijk met deze dingen te maken.
Philadelphia, as I said earlier, this is the church that only good things are said.
Maar Philadelphia, dat is de gemeente waar enkel goede dingen van worden gezegd.
Let's see what we remember. Ephesus is the church that left its first love.
Efeze, de gemeente die haar eerste liefde had verlaten.
Smyrna.
Smyrna.
The poor church that was rich.
De arme gemeente die rijk was.
Pergamum.
Pergamum.
The church that lived next door to Satan.
De gemeente die bij Satan woonde.
Thyatira. The church that fellowshipped Jezebel.
De Thyatira, de gemeente die gemeenschap had met Isabel.
Are you remembering?
Herinnert u?
Sardis.
Sardes.
The dead church with a name.
De dode gemeente met een naam.
Philadelphia.
Philadelphia.
The church with the open door.
De gemeente met de geopende deur.
Jesus says, you have little strength.
Jezus zei, je hebt kleine kracht.
Little power.
Kleine kracht.
I don't know, does that mean they were few in number?
Betekent dat dan dat zij slechts klein in aantal waren?
I'm not sure. But he says they faithfully kept God's word, though you have little strength.
Ik ben daar niet zeker van, maar er staat wel dat zij het woord bewaard hadden en daarna niet verloren hadden.
You know, sometimes people look at what seems to be a small effort and think nothing can come from that.
Sommige mensen kijken wel eens naar een kleine inspanning en denken dat daar niks groots uit kan voortkomen.
When the Jews came back from captivity, it looked like it would be impossible to rebuild their temple.
Toen de Joden terugkwamen uit de gevangenschap, leek het onmogelijk om de tempel terug te herbouwen.
And it's like there's so many problems, so many obstacles, we just can't do it.
Het lijkt dat er zoveel problemen zijn, obstakels zijn, dat we het niet kunnen doen.
And God said, the hands of Zerubbabel have laid the foundation, his hands shall also finish it.
God zegt, de handen van Zerubbabel hebben de fundering gelegd en zij zullen ook het werk afmaken.
And he asked this question, who has despised the day of small things?
En hij stelt deze vraag, wie heeft de dag veracht van de kleine dingen?
In other words, God is saying, don't look at this foundation and think nothing can come of that. I'm going to give Zerubbabel the power to complete it.
God zegt, kijk niet naar die kleine dingen, want ik zal de macht geven om het werk te voltooien.
Sometimes people say, well, if there were just more of us, or if I had more money or more opportunities, then I would do more.
Sommige mensen zeggen wel, als ik meer geld had of meer kansen had, dan zou ik ook meer kunnen doen.
Here's what Jesus said.
Dit is wat Jezus zei.
If you're faithful in what is least, you're faithful also in much. If you're unjust in what is least, then you're unjust with what is much.
Als jij trouw bent in kleine dingen, dan zit jij ook trouw in grote dingen. Als jij onrechtvaardig bent in kleine dingen, dan zit jij ook onrechtvaardig in grote dingen.
So don't talk about what you would be doing if you had more.
Dus praat niet over wat je wel niet zou doen als je meer middelen had.
God is asking, what are you doing now with what you have?
God is u aan het vragen, wat doet jij met wat je nu hebt?
They had faithfully kept God's word.
Zij hielden getrouw het woord van God vast.
Jesus said, if you overcome, I'll make you a pillar in the temple of my God, and he shall go out no more.
Jezus zei, wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel mijn Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan.
This is an area that was very prone to earthquake.
Dit is een gebied die zeer te maken had met aardbevingen.
And what people would have to do is go out of the city till the tremor stopped.
En de mensen moesten uit de stad gaan tot wanneer het beven was opgehouden.
But to say, I'll make you a pillar and you'll go out no more.
Maar om te zeggen, ik zal u een pilaar maken en je zult niet meer uitgaan.
That's a promise of stability and security.
Dat is een belofte van stabiliteit en zekerheid.
Like these pillars here. For illustration that firmly hold up and support this building.
Zoals deze pilaren hier die het gebouw stevig ondersteunen.
Last of all, we come to Laodicea.
En als laatste komen we in Laodicea.
And here we are looking at Laodicea at the water system, the water distribution system.
En daar kijken we in Laodicea naar het waterverdeelcentrum.
I showed you this shot earlier. This is Laodicea looking across at Hierapolis.
Dus Laodicea uitkijkende naar Hierapolis.
Remember around this mountain is Colossae.
En herinner u dat achter deze berg Colossae ligt?
A lot has been excavated at Laodicea.
En er zijn veel opgravingen gebeurd in Laodicea.
This is one of the largest ancient cities that I've been to.
Dit is een van de grootste steden uit de oudheid waar ik geweest ben.
And the more they excavate, the more they can see how wealthy this was.
En hoe meer ze opgraven, hoe meer ze kunnen zien hoe welvarend dit was.
Look over here. This illustrates. Here's a place where they've done some digging, and this has not been excavated yet. But as you dig down over here, I assure you, there will be more of the same over there.
Dus het linker gedeelte zien we stukken die waar opgravingen zijn gebeurd, en het rechter gedeelte zien we waar dat nog niet is gebeurd.
So again, just several shots here showing the wealth, the enormous size of this very rich city.
Deze foto's zien we de enorme omvang, maar ook de welvarendheid van deze grote stad.
Every city has its
theater. Elke stad heeft zijn theater.
Laodicea had two. This one is not as well preserved as some of them, but you can easily see that this is the theater.
Deze is niet zo wel bewaard gebleven als de andere, maar je kunt wel zien dat het een theater was.
Do you have trained eyes yet?
Heb je getrainde ogen?
Do you see Hierapolis over there?
Zie je daar de Hierapolis?
See, if you were a Christian, you could look right over there and say, "There's a congregation meeting there. My brothers and sisters live right over there, that distance."
Als je hier woonde, kon je daar naartoe kijken en zeggen van kijk, daar is een gemeente, daar komen broeders en zusters samen.
Ah, the water at Laodicea was very bad.
Het water in Laodicea was zeer slecht.
In fact, I took some close-up shots of some of the water duct, water system, and look at how the calcification has just clogged it all up.
Dus ik heb wat foto's genomen van het watersysteem en kijk hoe dat gat zich helemaal heeft toegezet.
I believe if I lived at Laodicea, I would want to purchase some good bottled water somewhere else.
Ik denk dat als ik in Laodicea woonde, dat ik wat water op andere plaatsen zou willen kopen.
Wealthy city, but the water was lukewarm. It had these the tendency to build up like this. The water was not good.
Dus het water, het was een heel welvarende stad, maar het water was niet zuiver. Het was niet goed.
And that kind of water would sort of make you sick.
Dus dat soort water
that kind of water, I'm sorry.
Zou u ziek maken.
And Jesus says, "You're lukewarm, and it makes me nauseated. I will spew you out of my mouth."
En Jezus zegt, jij zijt nog warm, nog koud. Je zijt lauw, en daarom spuw ik je uit mijn mond.
But first, we look at the good things that are said about Laodicea.
En laten we eerst kijken naar de goede dingen die over Laodicea worden gezegd.
It will not take long.
Het zal niet lang nemen.
We are done.
We zijn klaar.
Nothing good is said about Laodicea.
Er wordt niks goeds gezegd.
So here's what Jesus says.
Dit is wat Jezus zegt.
I would that you were hot or cold.
Ik zou willen dat je warm of koud zijt.
Because you're lukewarm, I will spew you out of my mouth.
Maar omdat jij lauw zijt, zal ik uit mijn mond uitspuwen.
Now what does that mean? I wish you were hot or cold.
Wat betekent dat? Ik zou willen dat je warm of koud zijt.
Nearby Colossae was known for its cold water.
Het dicht nabijgelegen Colosse was gekend omwille van het koude water dat daar te vinden was.
Good, cold, refreshing water.
Goed, koud, verfrissend water.
But right across the Lycus Valley, Hierapolis was known for its thermal springs, its hot water.
En daar aan de andere kant van de vallei ligt Hierapolis, en dat was gekend omwille van zijn warme water.
In fact, you may have been wondering, as I've shown you a couple of times from Laodicea, the white area. You may have been wondering, well, why is that white?
En je zult u misschien wel afvragen, dat gebied in Hierapolis, waarom is dat wit?
So you get there and the sun is shining and it will almost blind your eyes. It's like snow.
Als de zon daar schijnt en je kijkt er naartoe, dan zal het u verblinden. Het is precies als sneeuw.
But what this is, up above there are hot thermal springs, and as they course down the slope, it calcifies and leaves these deposits behind.
Maar van bovenop zijn warm waterbronnen, en het water dat daaruit voortkomt gaat naar onder en het laat dit achter.
And there are places it's possible, like these folks are doing, and by the way, I did this too, to take your shoes off and roll your pants legs up and walk in the water there.
En er zijn plaatsen, zoals we hier op de foto de mensen zien doen, en ik heb dat ook gedaan, dat je je broek omhoog kunt doen en dat je daar in het water kunt gaan lopen.
These hot thermal springs have medicinal value.
En deze warm waterbronnen hebben een genezende werking.
So, hot is good.
Dus warm is goed.
Cold is good.
Koud is goed.
Lukewarm is not good.
Lauw is niet goed.
cold water is good, hot water is good, lukewarm is not.
Lauw is niet goed.
And this lukewarmness put Jesus in the position. He says, "Behold, I stand at the door and knock."
Jesus zegt, ik sta aan de deur en ik klop.
That means he's on the outside of this church, seeking entrance.
En dat betekent dat hij aan de buitenkant van de gemeente staat en naar binnen wil komen.
That's what lukewarmness does.
En dat is wat lauwheid doet.
Now, Laodicea was known for three major businesses.
Laodicea was gekend omwille van drie grote handelskenmerken.
This wealthy city was a banking center.
Een bakker gebied.
It was also known for its black wool.
Ook gekend omwille van het zwarte wol.
And it also was known for its medical school specializing in the eyes.
In the what? And the eyes.
Eyes.
Was ook gekend als een medische school, een bijzonder voor de ogen.
In fact, they had invented an eye ointment that was exported.
Ze hadden zelfs een oogzalf uitgevonden die geëxporteerd werd.
So lots of gold, lots of black wool, lots of treatment for the eyes.
Dus veel goud, veel zwarte wol en zalf voor ogen.
Jesus says, now you say you're rich and have need of nothing.
Jezus zegt, ik ben rijk en ik heb aan niks gebrek.
In fact, it is a historical fact that when an earthquake destroyed the city in 60 AD,
het is een historisch feit dat wanneer toen een aardbeving de stad verwoestte in 60 na Christus,
Rome, the capital, said, "Well, listen, we'll help you rebuild and we'll send you money and help you rebuild."
Toen zei Rome, de hoofdstad, "Wij zullen u geld sturen dat je de stad kunt herbouwen."
And they told Rome, "We can do it ourselves. We don't need your money."
En zij zeiden tegen Rome, "We kunnen het zelf doen. We hebben geld niet nodig."
I found that amazing.
Ik vond dat verbazingwekkend.
But Jesus says, you think you're rich and have nothing, you are wretched, miserable, poor, and blind, and naked.
Jezus zegt, omdat gij zegt, ik ben rijk en ik heb aan niks gebrek, gij zijt de ellendige, de jammerlijke, de arme, de blinde en de naakte.
Notice in particular those three words, poor, blind, and naked.
Merk in bijzonder die drie woorden op, arm, blind en naakt.
Wealthy city, known for its clothing, known for its eye treatment.
Een welvarende stad, gekend omwille van het wol en voor de genezing van het oog.
Jesus says, you need to get some gold from me.
Jezus zegt, jij moet wat goud van mij.
And you need to get white garments from me.
En jij moet witte kleren van mij krijgen.
And you need to get some eye salve from me to anoint your eyes.
En jij moet wat oogzalf van mij verkrijgen om je ogen te bespreken.
So you can see how Jesus uses things characteristic of the city to make the spiritual application.
Dus je ziet hoe Jezus kenmerken van de stad gebruikt om een geestelijke toepassing daar te maken.
So here's what Jesus says: you're lukewarm, so be zealous and repent.
Dus Jezus zegt: je bent lauw, wees daarom ijverig en bekeer u.
And he makes a wonderful promise.
En hij maakt een mooie belofte.
I stand at the door and knock.
Ik sta aan de deur en ik klop.
And if anyone lets me in, I'll come into him and we'll dine with him and he with me.
Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij.
May I say to you the word for dine here?
Het woord dat hier gebruikt wordt voor maaltijd houden.
Doesn't mean a snack.
Betekent niet een snack.
It doesn't mean a light lunch.
Betekent niet een kleine maaltijd.
This would be the meal where people would linger. That would be the main meal where they would take lots of time.
Dit zou de hoofdmaaltijd zijn waar mensen de tijd zouden nemen om te eten.
This would be the kind of meal that even when you're done eating, you still sit at the table and talk some more.
Het zou het soort maaltijd zijn wanneer je klaar bent met eten, dat je nog wat tijd zou nemen om te praten.
When you think about it, it is a wonderful offer that Jesus is making these lukewarm people.
En wanneer je daarover nadenkt, het is een geweldig mooi aanbod dat Jezus deze lauwe mensen aanbiedt.
And to him that overcomes, he'll sit with me on my throne.
En wie overwint, die zal met mij op de troon zitten.
So, dus, we're drawing this to a close.
Deze les tot een einde brengend.
First, one more time. Ephesus, the church that left its first love.
Efeze, de gemeente die de eerste liefde had.
Smyrna, the poor church that was rich.
Smyrna, de arme gemeente die rijk was.
And Pergamum, the church that lived next door to Satan.
Pergamum, de gemeente die bij Satan woonde.
Thyatira, the church that fellowshipped Jezebel.
Thyatira, de gemeente die gemeenschap had met Isabel.
Sardis, the church, the dead church with a name.
Sardis, de dode gemeente die een naam had.
Philadelphia, the church with the open door.
Philadelphia, de gemeente met een open deur.
And number 7, Laodicea, the church that nauseated the Lord.
En 7, Laodicea, de gemeente die de Here misselijk maakt.
So what are some lessons we can learn as we draw this to a close?
Wat zijn dus wat lessen die we hieruit kunnen leren?
What does Jesus want?
Wat wil Jezus?
He wants churches that are obedient to his word.
Hij wil dat gemeenten gehoorzaam zijn aan zijn woord.
Churches that are zealous, that are energetic.
Gemeenten die ijverig zijn, die bruisend zijn.
Churches that will endure against opposition.
Gemeenten die volhouden in tegenstand.
And that are sound in doctrine, that's important.
En die een gezonde leer brengen.
Churches that are tireless in labor.
Gemeenten die niet moeten maken zijn in hun arbeid.
He's looking for men and women who would be courageous even in the face of death.
Hij zoekt mannen en vrouwen die moedig zijn, zelfs wanneer de dood hen in de ogen kijkt.
Churches that are loving in their disposition.
Disposition.
Attitude.
Gemeentes die liefdevol zijn in hun houding, in hun voorkomen.
Churches that are confident and trusting God.
Gemeentes die zelfzeker zijn, die vertrouwen hebben, die in God vertrouwen.
And churches that are concerned with the needs of others.
En gemeentes die bezorgd zijn in de nood van anderen.
Churches that are growing spiritually and numerically.
Gemeentes die geestelijk groeien, maar ook in aantal.
Churches that are pure.
Gemeentes die zuiver zijn.
Churches that repent when necessary.
Gemeentes die zich bekeren wanneer het nodig is.
Churches that refuse to tolerate false doctrine.
Gemeentes die weigeren om valse leringen te tolereren.
And when necessary will discipline wayward members.
Wanneer het nodig is dat zij leden die zich ongeregeld gedragen disciplineren.
Churches that are stable.
Gemeentes die stabiel zijn.
And zealous.
Toegewijd.
And practicing self-evaluation.
En die zichzelf evalueren.
In other words, we're constantly looking at ourselves in light of Scripture and wanting to have the Lord's approval.
Met andere woorden, we kijken voortdurend naar onszelf in het licht van Gods woord, dat we in alles wat we doen Gods goedkeuring hebben.
And of all things, giving Him an abiding presence.
En in alle dingen dat we Hem een blijvende aanwezigheid geven.
Jesus is knocking.
Jezus is aan het kloppen.
And so the question for each one of us, will we open our heart to Him?
En de vraag die aan elkeen van ons wordt gesteld is, zullen wij ons hart openen?
Well, we've covered a lot of ground. I hope it's been helpful. Thank you for your kind attention.
We hebben veel dingen overzien of overdacht vandaag en ik hoop dat het ook nuttig is voor uzelf. Dank u voor uw aandacht.